een van de portefeuillehouders. Misschien nog een korte intro over dit onderwerp. Niet het geval? Nee, oké. Dan gaan we naar de leden van de commissie toe en ik begin bij deze, met de PAK-fractie.
Hij doet het. Ja, dankjewel voorzitter. Allereerst vond ik het persoonlijk zelf jammer dat ik vorige week niet bij de informatieavond aanwezig kon zijn. Dat had zijn privé redenen. Ik heb me wel bij laten praten door de aanwezige PAK-leden. Maar het kan zijn dat er wat vragen misschien al gesteld zijn en dubbel zijn. Maar ik ga ervan uit, aangezien we toch veel tijd hebben vanavond, dat u daar rustig antwoord op wil geven. We hoeven niet voor 12 uur in bed te liggen zoals het gisteravond mogelijk had kunnen zijn. Zeg je? Ja. Jij wel? Voorzitter, wij hebben wat verduidelijkingsvragen. Natuurlijk. We hebben wat vragen over het raadsvoorstel en ook inhoudelijk op de notitie, de startnotitie. Laat ik maar beginnen met het raadsvoorstel. Het is altijd handig dat je als raadslid altijd een oplegnotitie krijgt, zodat je daar een korte samenvatting van het voorstel terugvindt. En het belangrijkste item vinden wij, wat op de oplegnotitie staat, is het verhaal rond de financiën en over de inzet van mogelijke formatieuitbreiding voor de komende 3 jaar. Dan kan het zijn dat die vraag al gesteld is, maar zou u mij nog eens kunnen uitleggen waarom er gekozen wordt voor uitbreiding van informatie, terwijl we weten dat we in deze organisatie heel veel deskundigheid hebben, zowel op alle gebieden waar het hierover gaat, waarin we ook beleidsmedewerkers hebben, en de vraag eigenlijk daaronder ligt van, waarom kiezen we nog voor extra formatieuitbreiding in de uitwerking van dit voorstel voor de komende 3 jaar, en waarom maken we niet gebruik van onze eigen deskundigheid? Desnoods verschuiven van tijdelijke verplaatsing van mensen in andere delen van onze organisatie.
Oké, dank u wel. Even de beantwoording vanaf de zijde van het college.
Oké, meneer Jansen, ik kom zo zeg maar op uw specifieke vraag, maar voordat ik dat doe, is denk ik goed om nog dit hierover te vertellen. Ik heb dat bij de raadsinfoavond, hebben wij dat ook benadrukt. U moet zich als commissie, als raad realiseren dat onze gemeente te maken krijgt met enorme, nieuwe, grote, veelomvattende taken. In budget hebben u verteld, gaat het om ongeveer 45 miljoen euro extra, of 45 miljoen euro die in het sociaal domein om zal gaan. En 9 miljoen persoonlijke verzorging, ongeveer 6 miljoen jeugdzorg, 5 miljoen begeleiding. Dat zijn allemaal nieuwe taken die wij nu niet hebben en waar wij nu ook in personeelstechnische zin niet op zijn ingerust. Het Rijk geeft aan, u krijgt dadelijk die taken vanaf 1-1-2015. U krijgt daar ook een budget voor. En vanuit dat budget, tenminste zo ziet het er waarschijnlijk uit, vanuit dat budget zult u ook uw uitvoering moeten bekostigen. Dus vanaf 2015 krijgen wij in ieder geval geld dat voor een deel bedoeld is om ook onze organisatie te equiperen in beleidsmatige zin, maar ook in uitvoerende zin om die nieuwe taken vorm te kunnen geven. Dat geld hebben wij nu nog niet, terwijl wij wel zien dat nu die hoeveelheid werk al op ons afkomt en willen wij dadelijk op 1-1-2015 ook klaar zijn, die nieuwe uitdagingen van een goed antwoord kunnen voorzien, zullen wij daar nu ook in moeten opschakelen. Ik ben het helemaal met u eens, het college is het helemaal met u eens, dat op het moment dat wij intern geschikte mensen hebben die dat kunnen doen, dan gaan wij niet iemand extern werven. Wij zijn, laat ik maar zo zeggen, wij zijn een zuinig college. U weet, we hebben toen bij de doorontwikkeling van de WMO hebben wij ook een verhaal bij u neergelegd. Daar ging het bijvoorbeeld over het 12,5 FTE-maatwerkers die wij nodig hadden. Nou ja, de praktijk laat zien dat wij met minder FTE-maatwerkers uit de voeten kunnen. Nou ja, prima, hè, dan hoeven we daar het geld niet in te steken als dat niet nodig is. Dus wij gaan kijken intern bij de dienstbeleid en strategie in eerste instantie. In tweede instantie in de gemeentelijke organisatie of er mensen zijn die misschien nu minder werk hebben omdat het werk dat zij deden een keer in een eerdere bezuinigingsronde weggevallen is. En of die mensen geschikt zijn of op korte termijn geschikt te maken zijn om hier de ondersteuning in te kunnen vullen die nodig is. Maar wij hebben gemeend dat wij in ieder geval ook naar u open zouden moeten zijn. Er bestaat een kans dat je zo iemand niet vindt, dat die niet voorhanden is of dat die wel voorhanden is, maar niet geschikt is. En dan betekent het dat wil je je ambitie zoals wij die hier hebben vastgelegd waar kunnen maken, dan zal je in ieder geval die personele ondersteuning tijdelijk moeten inkopen, vooruitlopend dadelijk op 2015, want dat is het moment waarop je hem ook structureel kunt invullen. En op dat moment zal je daar ook de middelen voor moeten hebben. En wij stellen u raad voor om die, zeg maar, om die middelen nu via die reserve ook beschikbaar te stellen. Om in het uiterste geval daar ook een beroep op te kunnen doen. Maar dit college wil heel graag met u afspreken dat wij ons stinkende best gaan doen om zo min mogelijk van dat geld nodig te hebben, om dat vooral intern op te lossen. En u zult daarover via MARAPS en jaarrekening, want dat zijn de momenten waarop u wordt geïnformeerd over de uitputting van reserves, door ons geïnformeerd worden.
Uw volgende vraag, meneer Jansen.
U bent voorzitter.
Nou, gaat uw gang met uw volgende vraag.
Goed zo.
Als u de vraag even kunt bewaren tot zometeen.
Daarop aansluitend, ja, u noemt of u schrijft, het gaat eigenlijk voor een tijdelijke periode van 3 jaar. Rest natuurlijk de vraag, wat gebeurt daarna? Is het alleen maar voor de aanzet van het nieuwe beleid wat we dan gaan doen? Dus dan denk ik dus aan het inhuren van beleidsmedewerkers, die het hele... Of hoe gaan we er straks in de uitvoering daadwerkelijk daarmee aan de slag? Hebben we dan nog meer die mensen nodig? Want dat spreken we dus niet meer over tijdelijk, maar over een continuïteit en misschien ook nog wel straks mogelijke uitbreiding.
Ja, u moet er rekening mee houden. Wij houden daar ook rekening mee dat met al die nieuwe taken die wij als gemeente op ons bordje krijgen, snap je, dat vergt ook gewoon nieuwe capaciteit, nieuwe beleidscapaciteit en dat vergt ook nieuwe uitvoeringscapaciteit. Kijk, we hebben mensen die zijn nu met de WMO bezig, maar ja, op het moment dat wij als gemeente geen WMO uitvoerden, hadden we die mensen ook niet nodig. Maar als je, en u kunt dat weten, als je die taak daarbij krijgt, dan krijgt de verantwoordelijkheid, zeg het, voor meer dan 1000 cliënten en voor 5 miljoen euro budget. Ja, dan zal je wel mensen moeten hebben die daar beleidsmatig de goede afspraak over maken en die in de uitvoering dat werk ook tot in de puntjes netjes verzorgen. Dus voor die nieuwe taken, daar hoort ook nieuwe capaciteit bij. Het Rijk geeft een beetje als richting aan dat je ervan uit moet gaan dat van het budget dat je krijgt, dat je ongeveer 5% nodig zult hebben om jouw uitvoering te organiseren. En die uitvoeringskosten zitten met name in personele kosten. Dus de investering die wij nu aan de voorkant doen, die nu een tijdelijk karakter heeft om onze gemeente voor te bereiden op die decentralisaties, die gaat ongetwijfeld een structureel vervolg krijgen. Kijk, en de mate waarin, dat is op dit moment moeilijk aan te geven. Maar met de ambitie om die decentralisaties juist integraal op te pakken en om te komen, dat gaan wij onderzoeken, zover is het nog niet, maar we gaan daar niet voor serieus naar kijken, of wij kunnen komen dadelijk tot 1 uitvoeringsorganisatie. Ja, u snapt met mij dat 1 uitvoeringsorganisatie efficiënter is dan een uitvoeringsorganisatie per decentralisatie. Dus met de investering die wij nu doen, proberen wij ook het efficiënter in te regelen, zodat we dadelijk zo min mogelijk geld aan ambtelijke capaciteit kwijt zijn en zoveel mogelijk geld kunnen inzetten voor goede voorzieningen voor kwetsbare burgers.
Volgende vraag. Als ik kijk naar de financiering van het verhaal, dan stelt u voor om een 2-tal reserves te gaan gebruiken om dit te financieren, om de dekking voor de formatieplaatsen. Reserves die in feite bedoeld zijn voor oppakken van problematiek waar het voor staat en niet voor personele lasten. Dus de raad krijgt straks over 2 weken de keus om reserves te gaan gebruiken die we eigenlijk opzij gezet hebben voor problemen binnen die eigenlijk dezelfde sector, maar om een ander gebied. Stel dat we zeggen van akkoord, gebruik het maar, dan worden die reserves minder. Maar, als er complicaties optreden en we hebben extra centen nodig, met die doelgroep, hoe gaat u dat aanpakken als die reservepot dadelijk een stuk minder is?
Wat wij doen is niet iets dat wij nu voor de eerste keer uitvinden. En ik weet in ieder geval dat voor de WMO, want die heb ik in portefeuille, hebben wij bij de doorontwikkeling van de WMO, daar heeft u als raad in mei 2011 een besluit over genomen, heeft u ook ingestemd, hebben wij eigenlijk gezamenlijk afgesproken dat om die doorontwikkeling en om die kanteling goed vorm te geven, zullen wij ook moeten investeren, want die kanteling hebben wij niet van vandaag op morgen georganiseerd. En we hebben toen ook afgesproken dat wij middelen uit de WMO-reserve in zouden zetten om op termijn structureel minder geld uit te hoeven geven. En wij zouden, zeg maar, noem het maar even, die voorfinanciering vanuit de WMO-reserve vormgeven. Dat zou ertoe leiden dat, ik geloof in 2017, die WMO-reserve zo goed als nul zou zijn. Maar dan zouden we wel de structurele uitgaven op orde hebben. Wat wij nu zien, en u kunt dat met mij weten, want u wordt daar via de jaarrekeningen over geïnformeerd, is dat die WMO-reserve de afgelopen jaren eigenlijk is toegenomen in plaats van is afgenomen. En dat komt aan de ene kant omdat wij, ja, ik gaf dat net al aan, zuiniger zijn geweest dan wat we toen hadden voorzien. We hebben onze invoeringskosten van die kanteling in ieder geval, ja, zo laag mogelijk kunnen houden. Dus dat heeft een gunstig effect gehad op die reserve. Een ander effect, dat is misschien nog wel belangrijker, is dat het nieuwe beleid dat we hebben ingezet ook werkt. Waardoor wij minder geld hoeven uit te geven aan dure voorzieningen. En waardoor, ik geloof, vorig jaar bijna een bedrag van €1 miljoen is gestort in de WMO-reserve. En de jaarrekening die wij nu in concept als college voor ons hebben liggen, nou, dan zie je weer dat wij een paar ton op de WMO-reserve overhouden, waardoor die reserve in plaats van de verwachte 3 ton in mei 2011 nu zeggen ze ruim €2,5 miljoen bedraagt. En dat geeft mij in ieder geval ook het vertrouwen om te zeggen, ja, om daar dan een wat beperkter deel uit te putten om ons open voor te bereiden, de volgende slag, nou, dat zou ik een verstandige investering vinden. Uw punt is een terecht punt. Kijk, al die wetten, wij kunnen niet zeggen, u komt nu voor een WMO-voorziening of dadelijk voor een jeugdzorgvoorziening, ons geld is op, u heeft pech, zo werkt dit niet. Wij zullen mensen toch moeten helpen en op het moment dat de reserve niet meer voldoende is, ja, dan zullen wij aanspraak moeten doen op de algemene reserve, maar wij kunnen in ieder geval niet zeggen, we gaan u niet meer helpen, ons geld is op.
Ik daar even op door mag gaan, voorzitter. Ik kijk dan ook even naar het schommelfonds WWW. Kijk ook even naar wethouder Jansen daarin. Goed, daar komt de participatiewet aan. Die wordt meegenomen in het hele systeem. En het schommelfonds is met name ook bedoeld geweest om tegenslagen in het hele verhaal van de wet werking bijstand te kunnen opvangen. Dan zien wij daar als pak zien wij eigenlijk een verplaatsing van schommelfonds WWB naar een reserve participatiewet, noem maar wat. Maar wel voor dat doel. Toch zegt u nu, ook daaruit willen wij gelden gaan halen om in ieder geval de werkkosten, de lastkosten van een formatie of een formatieuitbreiding te bekostigen. Wat als daar dan tegenslagen in gaan komen? Gaan we dan naar de algemene reserve? Want we moeten straks over 2 weken een keus maken. Wij zijn als raad degene die bevoegd zijn over het inzetten van reserves. En dat moet wel heel helder zijn voor iedereen. Dus misschien dat meneer Jansen ook even een antwoord aan.
Wethouder Jansen?
Nee, het schommelfonds is ooit ingesteld. En dat kunt u zich uit het verleden nog zeer zeker herinneren. Om fluctuaties binnen het I-deel, het inkomensdeel. En het is het inkomensdeel, daaruit worden de kosten betaald die wij niet van het Rijk vergoed krijgen, of die ideal is in ieder geval, dat is budget van het Rijk dat wij krijgen om de uitkeringen te betalen. U weet allemaal dat wij een MOU-gemeente zijn, een meerjarige aanvullende uitkering krijgen daarop. Die wordt gedicht tot 7,5% waar wij welke categorie vallen, in die categorie vallen wij. Het bedrag van 7,5% dat moeten wij zelf betalen. Daarvoor hebben wij een structurele post opgenomen in onze begroting. Die post die is rond de 900.000 euro. Dat is het stand ook nog uit een verleden. En dat wenden wij nagenoeg elk jaar aan. Het bedrag daarboven, daarvoor mogen wij een meerjarige aanvullende uitkering aanvragen dit jaar nog. Volgend jaar zal dat hoogstwaarschijnlijk weer een incidentele aanvullende uitkering zijn. Wat wij zien is dat het Rijk in 2012 het inkomensdeel heeft opgehoogd. Omdat de landelijke tendens was dat de uitkeringsgerechtigden met 10% stegen. Dat is hier in het zuiden bij ons nog niet het geval geweest. In het noorden wel, vandaar die ophoging. Inmiddels zien wij hier in het zuiden, dat ebt om een of andere reden altijd iets na aan deze kant. Ook als de economie aantrekt, dan is dat in het noorden al voelbaar en dan moeten wij daar nog een half jaar op wachten. Daardoor wordt de eigen bijdrage die wij moeten doen, van die 7,5%, wordt ook hoger. Dat betekent dat wij niet meer met dat budget van die structurele 9 ton uit kunnen komen, maar moeten putten uit het schommelfonds BBB. Wij onttrekken daar nu dit bedrag aan, met uw goedvinden. Dat zullen wij dadelijk in de raad met elkaar bespreken. Via de rekening komt er weer een toevoeging aan dit budget, zodat het weer op het gewenste niveau komt, zodat we daar, zoals het zich nu laat uitzien, in ieder geval geen problemen de komende jaren in voorkomen. Daar waar wij meer uitkeringsgerechtigden krijgen en dat bedrag van die 7,5 of 10% hoger wordt in onze begroting.
Dat is heel interessant, voorzitter. Ik heb inmiddels ook de begroting van ISD Bol gezien voor volgend jaar. Daar spreekt u inderdaad ook over een toename van mogelijk 10% meer uitkeringsgerechtigden. Heeft u al een idee of heeft u dat al op papier wat eventueel meer aan inkomensdeel vanuit het Rijk naar ons toe te verwachten is? En dat in verhouding met de gelden die u dan probeert te halen uit het schommelfonds?
Voor zover het zich nu laat aanzien, zit dat bedrag van het ideaal wat we van het Rijk krijgen rond de 13 miljoen. Dat betekent dat je jaarlijks 1, als je uitgaat van de 10% regeling, maar we zitten op dit moment op de 7,5, maar 10 laat zich even op makkelijk rekenen en dan zit je ook wat ruimer in het jasje. Dat betekent dat je jaarlijks 1,3 miljoen zelf zou moeten betalen, waarvan 9 ton structureel in onze begroting zit en dus voor de komende 2 jaren na dit jaar, 14 en 15, dus jaarlijks een 4 ton uit dit schommelfonds zou moeten halen. Met daarbij wel duidelijk de kanttekening gemaakt dat er via de rekening nog een bijplussing zal plaatsvinden. 4. Grove inschatting, pin me er niet op vast, maar dat zijn de eerste vingeroefeningen die we nu hebben gedaan.
Misschien mag ik nog één opmerking toevoegen. Collega Gerards en ik waren vandaag bij een bijeenkomst georganiseerd door de Vereniging van Limburgse Gemeenten. Daar waren alle Limburgse gemeenten om wat informatie uit te wisselen over die decentralisaties en de majeure opgaven waar gemeenten mee geconfronteerd werden. Daar was ook iemand van de afdeling gemeentefinanciën vanuit de VNG en die zoomde met name in op de financiële aspecten van die decentralisaties. En op hoofdlijnen was zijn verhaal van u moet zich realiseren dat dadelijk bij die 4 decentralisaties dat gaat meer dan de helft van uw lokale begroting bevatten. Ongeveer 55% van de begroting van de gemeente Brunssum gaat dadelijk op aan geld in het sociale domein. Enorm. Voor onze gemeente zal dat gaan om een bedrag, ik geloof in de nota hebben we gezegd 45 miljoen euro bij benadering. Het wordt misschien wat meer of wat minder. En de waarschuwing die aan ons werd meegegeven was, en vooral in dit gebied, u weet wij zijn een gebied waarin wij nog wel eens een nadeelgemeente zijn en waarin alle Haagse verdeelmodellen voor deze regio wat slechter uitpakken. En als je nagaat, stel je zou dadelijk 20%, wat helemaal niet ondenkbaar is, moeten toeleggen op die wetten in het sociale domein, dan betekent dat je dus 20% van 45 miljoen, dat je ieder jaar 9 miljoen euro gewoon tekort komt, CQ moet bijplussen op die wetten. Dus het financiële probleem dat op ons afkomt en waar wij hele verstandige oplossingen voor moeten bedenken, is vooral dat financiële probleem. Want als wij dat niet doen en wij gaan ieder jaar 10, 15, 20% moeten bijplussen, ja, dan gaat hier de sluis open en dan stromen er ieder jaar miljoenen weg. En u weet, dat zijn miljoenen euro's die wij ook niet hebben. Dus dit college voelt zich vooral geroepen om vroegtijdig goede oplossingen te bedenken. Met die startnotitie hebben we daar denk ik een aanzet voor gedaan. En ja, dan moet je aan de voorkant investeren, maar hopelijk leidt dat ertoe dat we aan de achterkant het virtuele failliet van de gemeente Brunssum, want over het virtuele failliet van gemeente werd vandaag nadrukkelijk gesproken, wel tegen kunnen houden, wel kunnen voorkomen.
Voorzitter, ik heb nog een drietal vragen en dan hoop ik dat ik in ieder geval in eerste instantie dan, dus even naar de andere toe, want ik besef dat ik erg lang aan het woord ben.
Ik ga de gang.
Maar ik vind het ook wel heel erg belangrijk en heel interessant. Trouwens, even als reactie, ik heb het idee dat we op dit moment al het grootste gedeelte van ons geld al aan de aan sociale zaken en aan DMO en zo gaat zitten. Ja, u knikt nee, maar ik denk het wel. Mag ik met u naar 2 van 6? Wat ons opvalt, is dat u inderdaad, eigenlijk waarschijnlijk als een van de weinige gemeenten, spreekt over 4 decentralisaties. U voegt daar de persoonlijke verzorging aan toe. Een maatregel die waarschijnlijk per 2015 komt. Naar mijn informatie is dat dan over de kortdurende persoonlijke verzorging die uit de AVBZ gehaald wordt. Men spreekt van korter dan 6 maanden. Maar oké, is waarschijnlijk een maatregel die gaat komen. Wat landelijk betreft spreekt men nog steeds over 3 decentralisaties. Toen las ik onlangs in de VNG-gids dat er een onderzoek vanuit de Tweede Kamer is geadviseerd naar een motie van D66 om toch een onderzoek te gaan doen naar de noodzaak van de hele decentralisatie en de financiële consequenties daarin. Toch zegt de wet of de minister van jongens, toch aan de slag gaan. En dat maakt het voor ons een beetje vaag, die toekomst. En daarom eigenlijk niet smart. U noemt het dus 4 decentralisaties. U stapt al in de 4D's, begrijp ik. Kunt u me nog eens even zeggen waarom u dan nu toch daadwerkelijk al op anticipeert op die persoonlijke verzorging, terwijl het waarschijnlijk nog niet eens, eigenlijk nog 90% niet helemaal zeker is?
Nou kijk, wij moeten koersen op de laatst bekende informatie en dat is het regeerakkoord. En in het regeerakkoord wordt expliciet gesproken over het overhevelen van de persoonlijke verzorging naar gemeenten met ingang van 2015. En daar staan ook in miljarden euro's zeg maar de bezuinigingen voor ingeboekt. Dus dat staat ook gewoon in financiële zin, staat die doorvertaald en maakt die onderdeel uit van het regeerakkoord. Waarom andere gemeenten wel eens spreken van 3 decentralisaties. Dat is omdat zij zeggen, je hebt een decentralisatie jeugd, je hebt een decentralisatie werk en je hebt een decentralisatie AWBZ. En dat zijn er eigenlijk 3. Alleen wij zeggen, ja, die decentralisatie AWBZ, dat zijn er feitelijk 2. Dat is de begeleiding en de persoonlijke verzorging. Maar wij zeggen hetzelfde, alleen ja, de een labelt het als 3 en de andere labelt het als 4. Maar die decentralisaties, die 4, die, zeg maar, voor zover onze informatie reikt, gaan die er komen. Er vindt nog wel discussie plaats en er zullen hier en daar misschien nog wat ruwe kantjes afgehaald worden. Maar wij krijgen geen enkel signaal dat een van die 4 decentralisaties niet door zou gaan. En uw opmerking in de trant van, ja, er is ook nog heel veel onduidelijk en wij moeten ook nog maar afwachten hoe het allemaal uit de Haagse kokers rolt. Ja, dat zijn we helemaal met u eens. Dat is ook een risico. Mijn collega aan de rechterkant die moet als eerste aan de slag met de participatiewet. Terwijl die participatiewet, ja, die wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Dan moet die nog een keer door de Tweede Kamer. Dan moet die nog een keer door de Eerste Kamer. We hebben daar vandaag nog met elkaar over gesproken. De situatie in Nederland is ook niet zo dat als je in de Tweede Kamer een meerderheid hebt, dat je weet dat je in de Eerste Kamer een meerderheid krijgt. Dus er zijn misschien nog wat politieke partijen die ook in dat Eerste Kamertraject nog wat uit willen onderhandelen. Waardoor wij het risico lopen dat misschien pas in november uiteindelijk een wet is bekrachtigd. En dat je dan pas ultimo zekerheid hebt wat er op je afkomt. Maar wij weten, ja, om op dat moment te wachten is geen optie, want dan ben je per definitie veel te laat. Dus wij zullen met die onzekerheid moeten leren omgaan en nu, ja, toch al zoveel als mogelijk moeten gaan vormgeven. En tegelijkertijd onze ogen heel goed richten op Den Haag om in de gaten te houden wat daar allemaal gebeurt en nog gewijzigd gaat worden.
Uw ene laatste vraag?
Nou ja.
Ja.
het is natuurlijk wel zo dat antwoorden vaak nieuwe vragen oproepen. Maar anders bewaar ik het wel voor de tweede termijn. Ik heb op 4 van 6 staat een raming van de gevolgen in geld en menskracht. En het eerste aanhalingsteken spreekt u over 35.000 euro die gemoeid is voor communicatie en haalbaarheidsonderzoek. En daar is dekking voor aanwezig. Welke dekking? Waar is die te vinden?
Wij krijgen zowel voor de invoering van de begeleiding als voor de invoering van de jeugdzorgtaken geld. En dat budget wenden wij aan voor enerzijds de communicatie, ja, richting externe partijen, ook voor een deel richting de burger. Maar dat is communicatie wat gepaard gaat met het project aan zich. En een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot een uitvoeringsorganisatie. Dat is trouwens incidenteel geld.
Mijn eerste of laatste vraag gaat dan over de startnotitie. En met name over het smart zijn van de startnotitie. We beseffen ons dat een startnotitie altijd een opstart is. Uiteindelijk zal er een definitieve nota komen, dat weten we. Uitgangspunten worden hierin gezet. Toch roept deze startnotitie een aantal vraagjes op over het smart zijn. Ik geef u even een paar voorbeelden. Misschien kunt u dan in het algemeen gewoon allen antwoorden. U heeft op een gegeven moment, op pagina 13, heeft u het over evaluatiemomenten en communicatie. Ergens zegt u, we willen u periodiek 4 keer per jaar een brief laten toekomen om de voortgang te informeren en nieuwswaardigheden mededelen. Maar de interne evaluatie, wat u daar bovenaan noemt, dat is voor ons nog even een beetje onduidelijk. Van hoe gaat dat dan in te werk? Krijgen we daar ook iets van mee? Of? Een tweede vraag binnen dit smart zijn is de rol van de zorgaanbieders. Dat vinden wij niet echt goed terug. Spelen die een bepaalde rol nog straks in de uitvoering? Hoe worden die hierbij betrokken? Want het zullen aanbieders zijn die dadelijk aan de slag moeten gaan. En wat ik niet onvoldoende terugvind, is de rol van het indicatiestelling. Het CIS, het indicatiestellingsorgaan. Wat voor rol speelt die nog in de toekomst? En hoe zit de gemeente Brunssum in de indicatiestelling? Dat is eigenlijk het verhaal van het smart zijn van het startnotitie.
Even om bij die laatste te beginnen, de rol van de CIZ, hè, bij de indicatiestelling. Zij doen het nu voor de AWBZ en zijn redelijk gericht op de beperking aan alles wat dan nodig is aan voorzieningen. Op dit moment, bijvoorbeeld WMO-maatwerkers voeren zelf de indicatiestelling uit en die ambitie hebben wij ook om dat als gemeente zijnde zelf te gaan regelen. Het kan natuurlijk zo zijn dat we in een soort van een leerovergangsfase wel de expertise van CIZ en hetzelfde geldt ook voor BIZ zullen inhuren of anderzijds misschien wel incorporeren in onze eigen gemeentelijke organisatie. Maar de bedoeling is om dat op eigen kracht te doen, zodat ook als je in het kader van het hele maatwerktraject zaken aan de burger moet uitleggen, dat je niet nog een externe partij daartussenin kan gebruiken.
Betekent de feiten scholing voor uw eigen medewerkers?
Deskundigheidsbevordering zal zeker in het najaar van 2014 aan de orde zijn en misschien al eerder. En ook een stukje bezwaar aan beroep, ook dat is iets wat wij destijds bij de overheveling van de hulp bij het huishouden nog hebben ingekocht bij het CIZ. Een andere vraag over de rol van de zorgaanbieders. Het is natuurlijk zo, hè, dat er zijn 4 decentralisaties en per decentralisatie zullen wij met onze externe partijen, en dat is bijvoorbeeld bij de participatiewet, de KBA, bij de begeleiding en persoonlijke verzorging met de Cicero's en de Meanders van deze wereld om tafel gaan, en bij de jeugdzorg met bijvoorbeeld de Xona van deze wereld. Dus daar vindt in elk geval de inhoudelijke sparsessies vinden daar plaats. En dan hebben we nog een overkoepeling, en dat is waar dit stuk over gaat. Via klankbordsessies zullen wij met de grote betrokken partijen om tafel gaan.
Dat hoorde ik vandaag ook. Dat is inderdaad ook zo. Je zet je plan eerst neer en dan pas ga je dus naar de zorgaanbieders toe. Dan ga je daar dus mee onderhandelen. Maar eerst kijken wat je allemaal zelf ook wil en kunt.
Dan nog.
Kijk, het is natuurlijk zo, alle partners in het veld, of het nu Radar is, of Meander, of Sonar, dat zijn partners die komt deze gemeente bijna op wekelijkse basis tegen. En op het moment dat wij, of het nu gaat om het organiseren van een symposia waar wij ze uitnodigen, of dat wij op werkbezoek gaan, ik weet collega Gerards doet dat ook veelvuldig, dus je bent eigenlijk sowieso al natuurlijke gesprekspartners van elkaar. En daardoor krijgen wij ook de signalen die bij hun leven, angsten, ideeën, bezuinigingskansen, die krijgen wij ook mee. En uiteindelijk is het onze verantwoordelijkheid om te komen tot ons beleidsplan. Maar over dat soort plannen vindt veelvuldig overleg plaats met TIG maatschappelijke partners. Ten aanzien, meneer Hansen, van uw punt over die evaluatie. Ik ben het met u eens, dat staat daar niet. Dat staat daar nu niet smart genoeg uitgewerkt. Ik stel mij sowieso voor dat u via MARAP, jaarrekening, gewoon op de hoogte wordt, begroting via de reguliere cyclus op de hoogte gehouden wordt. Ik kan mij ook prima voorstellen dat wij de komende 2 jaar toch wat regelmatiger momenten prikken om misschien via raadsinfobijeenkomsten u op de hoogte te houden van de voortgang. En ja, misschien moet u daar inderdaad uw ideeën maar eens over kenbaar maken en dan nemen wij dat mee. En dan zullen wij dat dadelijk in de notitie die u in het derde kwartaal van dit jaar gaat vaststellen, zullen wij uw signalen op een goede manier laten landen. Dat vind ik ook een van de goede dingen van het feit dat het een startnotitie is, want ja, dan kunnen we ook de wensen die u op zo'n specifiek onderdeel heeft gewoon meenemen. Maar ons doel is in ieder geval, en ik denk dat een gemeenschappelijk doel is, dat wij elkaar... Ja, dat wij dicht tegen elkaar aan moeten blijven, dat wij elkaar veelvuldig zullen moeten informeren. Omdat de opgave nogmaals ja, zo groot is dat hij dat ook verdient, dat we daar goed samen in optrekken. En goede evaluatiemomenten zijn daar cruciaal in.
Dat was het even voor... Oké, dank u wel. De BC.